Hallo, leuk dat je luistert naar de Ombudscast, daar ga ik helaas niet over. Te beluisteren via dit kanaal van mediapartner Binnenlands Bestuur. Als je klikt op abonneren of volgen, ontvang je automatisch elke week de nieuwste aflevering in je podcast-app. In onze achtdelige serie hoor je elke aflevering één gast zijn of haar verhaal vertellen aan de Ombudsman van Amsterdam en omstreken. Verwacht geen scoops of hashtag ophef over de waan van de dag. We zijn geen journalisten en doen in deze Ombudscast niet aan wederhoor of factchecking. Wat we wel doen, is luisteren. En mensen zelf laten vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de overheid. Elke aflevering staat een andere gast centraal. En net zoals in een gewoon gesprek, leer je eerst iemand een beetje kennen. Het kan dus best een paar minuten duren voordat duidelijk is welk issue de gast wil bespreken. We nodigen je uit je rustig mee te laten voeren in het gesprek. En aan het einde van de aflevering horen we wat de gast zou veranderen aan het systeem, de overheid of gewoon aan heel Nederland, als de gast het voor het zeggen zou hebben. Hopelijk inspirerend voor ambtenaren, bestuurders en hulpverleners, of eigenlijk iedereen die nieuwsgierig is naar het verhaal achter de mens of de mens achter het verhaal. Mede namens Cher Steinfeld en Sanne de Ruiter van de podcastredactie, heel veel luisterplezier gewenst.
Zij zei ook letterlijk van, jij zal de rest van je leven een uitkering krijgen en jij zal nooit meer aan de maatschappij mee kunnen doen. En op dat moment moet je je mond houden en braaf ja knikken. En dat heeft dan bij elkaar dat ene vinkje aanzetten meer dan 1000 euro gekost. Daar uren en dagen kwijt met bellen, brieven sturen. En er zit ook zo'n wachttijd bij dat als je je auto nodig hebt, dat je hem eigenlijk al 3/4 jaar van tevoren voordat hij verloopt moet gaan aanvragen tegenwoordig.
Welkom bij de Ombudscast. Daar ga ik helaas niet over. Mijn naam is Moenis Ramlal en ik ben de ombudsman van de metropool Amsterdam. In deze podcast hoor je het verhaal van iemand die contact zocht met de overheid, maar soms in plaats van hulp nog meer problemen kreeg. Deze mensen zijn bij mij te gast, delen hun persoonlijke verhaal en hun ervaringen met de Nederlandse bureaucratie. Hoe is het nou om een procedure te doorlopen, formulieren in te vullen of te horen te krijgen, daar ga ik helaas niet over. Wat kunnen we van hen leren, waar putten zij kracht uit en wat kunnen wij in Nederland in het openbaar bestuur doen? Vandaag is bij mij te gast Rick. Welkom Rick. Daar ga ik helaas niet over. Dat klinkt toch als een hele onschuldige Nederlandse zin, toch? Of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dankjewel Moelis, het allereerst. Het is een standaard Nederlandse zin, maar als je die te vaak te horen krijgt, ben je er op een gegeven moment goed klaar mee. Want het betekent eigenlijk, in veel gevallen, ja, dat je van het spreekwoordelijke kastje naar het spreekwoordelijke muurtje gestuurd wordt. En je dan bij het kastje te horen krijgt van, daar ga ik helaas niet over, maar dan nog steeds niet weet waar de muur is, waar je dan daarna tegenaan moet lopen.
En wat was het moment in jouw leven dat dat gebeurde? Heb je dat ook echt gehoord? Dat mensen letterlijk zeiden van, ja, daar ga ik helaas niet over?
Meerdere malen. Zoals ik denk de meeste mensen die iets proberen te regelen via een gemeente of overheidsinstantie.
Oké, en wanneer was dat voor jou? Want je dacht van, nou, nu heb ik nu echt dit gehoord en ik weet niet wat ik moet doen.
Onder andere bij het CBR meegemaakt. Daar had ik een verkeerd vinkje ingevuld ergens. En dat kon niet meer uitgezet worden, om het maar zo maar te zeggen.
Nou, ik ben benieuwd, en de luisteraars denk ik ook, om hier heel veel meer over te gaan weten. Inderdaad, we gaan het zo dadelijk uitgebreid hierover hebben. Maar we doen één stapje terug en beginnen even met, wie is Rick? Wat doe je in het dagelijks leven?
Op het moment, ik woon in een mooie studentenstad in Zuid-Holland, met mijn twee katjes, Joey en Chandler. Ja, vernoemd naar Friends. Ik ben dol op series kijken. Ik doe vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige. Ik schrijf wat dingen, zowel papiertechnisch als muziek. Ik speel wat gitaar, speel computerspelletjes, heb een prima baan, lees heel veel.
Dat klinkt alsof de vrije tijd heel goed gevuld is, toch?
Ik heb te veel dingen te doen, ik verveel me nooit.
Hey, en als je het hebt over waar word je blij van, kan je daar nog iets over zeggen?
Een van de mooiste punten van mijn dag is als ik wakker word, een bakje koffie zet en met een sigaret op de wc gaan zitten, de krant lezen en hopen dat er niet te veel onzin in staat. Met wat fijne Johnny Cash of Metallica of alles ertussenin. Zolang er maar een gitaar in zit op de achtergrond.
Hey, en in deze podcast spreken we met mensen over hun ervaringen met de bureaucratie. Met vaak ook wat problemen met de overheid. Zou je iets meer kunnen zeggen over voor wanneer begon in jouw leven de problemen met de overheid?
Pas eigenlijk toen ik gewoon een brave burger was en gewoon mijn belasting betaalde, gewoon een baan had ik eigenlijk, met één uitzondering daar, had er nooit iets te maken met de overheid. verder. Pas toen het misging met mijn relatie en drankgebruik en daarop volgende dakloosheid en een gezondheidskwestie, die allemaal met elkaar te maken hadden. Toen pas kwam ik met allemaal instanties in contact, wat zeker als je er nul ervaring mee hebt en op dat moment niet de juiste hulp krijgt of er gewoon niet naar willen luisteren. Ik moet dat in het midden laten, het is lang geleden. Heb ik er nooit een probleem mee gehad. Dus pas toen ik 1,32 was, voor het eerst.
Oké, okay. Kan je dan nog, want je zegt in één adem, zeg je de drankverslavingen, dakloosheid. Dus dat wekt toch meteen van, hey, wat is er toen gebeurd? Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
Natuurlijk. Ik heb altijd al veel gedronken. Gewoon op einde middelbare school, studententijd. Zoals het hoorde eigenlijk, iedereen deed dat. En ik ben tijdens mijn studie ben ik in de horeca beland. Vond ik heel erg leuk om te doen en het is een goed betaalde bijbaan. Ik heb archeologie gestudeerd en dat is de leukste, duurste manier om werkloos te raken. Er was gewoon geen baan in te vinden. En ik ben dus in de horeca, wat mijn bijbaantje was, ben ik fulltime gaan werken. En dan drink je gewoon iedere dag. En je staat er niet bij stil hoe snel je dan, toen had ik het geen eens door, maar hoe snel je dan verslaafd raakt aan de drank. Want toen was 20 biertjes per dag. Ja, dat is toch geen probleem. Ik merk het amper. En terugkijkend, is dat echt veel te veel. En was het ook logisch dat toen ik stopte met de horeca, toen ik een jaar of 30 was, dat ik inderdaad ook geen mijn pen niet vast kon houden zonder te trillen en geen regel op papier kon zetten, mijn eigen handtekening ineens kon zetten, zonder minimaal eerst 2 biertjes en 2 shots Jack Daniels naar binnen te werken. Ik heb professionele hulp gezocht onder advies van andere mensen, onder andere familie en vrienden, bij een verslavingszorg. Toen ik daar voor het eerst kwam, ben ik daar meteen weggelopen van dit is niks voor mij. En toen ben ik in een andere gemeente nog een keer gaan proberen. Dat klikte meteen en toen ben ik ook bijna een jaar ben ik helemaal clean geweest. En dat ging allemaal helemaal prima. Totdat ik een commerciële baan bij een grote telefoonprovider heb aangenomen. Eigenlijk voor het geld heb gekozen. Ze zeggen het vaak nooit voor het geld kiezen. En in dit geval, achteraf gezien, bleek dat ook echt zo te zijn.
Oké, maar wat is er dan gebeurd?
Ik verdiende verschrikkelijk veel meer geld. Gewoon een echt goed salaris van bonussen. Maar het was keiharde verkoop, wat gewoon niet bij mij past. Het soort mensen ook. Het werk zelf past me al niet. En het soort mensen wat het aantrekt. Dus mijn daadwerkelijke directe collega's. Het ging alleen maar om geld en geld. En ik raakte er zo depressief van. Dat ik naar mijn vroegere oplossing greep. Ja, dat was dus de fles weer.
Dat was de fles. Ja, het is ook een grote overstap. Van artsen zonder grenzen. Van heel ideeel naar heel commercieel.
Ik had het nooit moeten doen. Dat was een hele. Ik wilde op een hele snelle manier alles financieel weer op de rit krijgen. En dat had ik nooit moeten doen. Ik had voor de lange termijn moeten gaan.
Ja.
Dat was een domme fout van mij. Ik dacht sterk genoeg in mijn schoenen te staan. Maar ik kan nu alvast vertellen, als je een klein jaartje clean bent, dat is echt nog niet lang genoeg om alles goed om een rijtje te hebben staan. Ik niet in ieder geval op dat moment.
Oké, en wat gebeurde er eigenlijk toen je dan weer aan de drank ging? Neem ons eens mee.
Je raakt al snel je baan kwijt dan. Het begint met collega's die zeggen van zo, je stinkt naar de drank. Tot op een gegeven moment dat je gewoon geen zin meer hebt. Je verslaapt, geen zin meer hebt om naar werk te gaan. Ook geen eens opbelt. Je raakt heel snel je baan kwijt in dat geval. Toen werkloos geraakt weer en steeds meer van baan naar baan gehopt. Wel aangenomen worden, maar al snel. Als er iets tegen zat, was mijn oplossing was drank. In die tijd ook een vaste relatie gekregen. Die er natuurlijk ook onder te lijden had. Het ging van erger naar erger. Want door de problemen ga je drinken en door het drinken kom je in problemen. Het wordt een visuele mailstroom naar beneden. Op dat moment zorgde ik ook niet goed voor mezelf toen mijn toenmalige vriendin inderdaad bij me wegging. En raakte ik nog grotere depressie. Ik zag het allemaal niet meer zitten en ik at bijna niks meer. Ik dronk alleen maar. En op een gegeven moment op advies van naar de dokter gegaan. Die heeft mij toen een antibiotica-kuur voorgeschreven. Om 2 redenen. Punt 1, je mag er niet bij drinken. Wat ook heel belangrijk was. Punt 2, er zat inderdaad een abcès in mijn buik en dat kon met antibiotica opgelost worden.
Laten we het van het medische verhaal weer eens terugbrengen naar ook het verhaal van waar we mee begonnen. Hè? Ook de problemen met de instanties. Want je gaf toen aan, ik had eerst nooit problemen en daarna ontstonden er heel veel.
Eén stapje terug doen. Ja. In de tijd dat het zo'n heel slecht met me ging, vlak voor dat medische verhaal. Toen stond ik dus op het punt om dakloos te raken. Want als je je huur niet betaalt... En ik betaalde gewoon mijn rekeningen niet. De post kwam binnen. Ik wilde het geen eens zien. Het lag op een stapel. Het zal wel. En achteraf gezien wat ik nu weet... Dan weet ik nu precies welke stap ik had moeten doorlopen. Ik had eigenlijk gewoon direct bij de schuldhulpverlening aangemeld moeten worden. Omdat ze dan kan je niet je huis uitgezet worden. En kunnen dan worden eerst de schuld in kaart gebracht. Dat wist ik toen niet. Nee. En ik ben er nu heel tevreden mee dat het toen zo mis is gegaan. Want anders had ik nooit de persoon geworden die ik nu ben. En daar ben ik zeer tevreden mee.
Nou, dat is hartstikke mooi. Je ziet er ook heel tevreden uit hier.
Dat ben ik ook zeker.
Ja. Hey, maar je bent dus wel vanuit een hele negatieve spiraal best wel diep gegaan. En je zegt van, nou, toen kwam de wijkagent, de gemeente, er waren allemaal instanties... Met de kennis van nu had je andere dingen gedaan, maar toen wist je dat niet.
Ik wist niet waar ik terecht moest.
Precies. Kan je daar nog ook iets ons meer in meenemen van die mensen kwamen toen langs en hoe was dat dan?
Nou, het ging op dat moment, en dit was een hele wazige, wat ik al zei, ik dronk echt veel toen. En dus het is een beetje wazig. Maar hoe ik me kan herinneren is dat het er meer om ging dat ze bang waren dat ik zelfmoord zou plegen of mezelf iets zou aandoen. Terwijl er niet zozeer de nadruk op werd gelegd om, laat ik mijn financiële, de praktische situatie echt op te lossen. Op dat moment zou het, met wat ik nu weet, zou het belangrijkste punt zijn, gezond worden, niks jezelf aandoen, maar ook zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt. En ik ben toen nog op advies van de man van de verslavingszorg, heeft ze afspraak gemaakt om een uitkering toch aan te vragen. Nou, daar ben ik natuurlijk half dronken heen gegaan. En dat werd op dat moment ook niet echt begrepen. Ik werd daar aangekeken van, ja, komt hij dronken binnen? En ik had alsof ze nog nooit iets van verslaving hadden meegemaakt of er iets van wisten.
Wat achtergrondinformatie over dakloosheid in Nederland. Volgens het CBS is het aantal geregistreerde daklozen tussen 2009 en 2018 verdubbeld van 18.000 naar 39.000 mensen. Vereniging Valente, dat is een brancheorganisatie voor aanbieders van onder meer dakloosopvang, stelt dat het aantal nog hoger is, minstens 40.000. En dat zijn alleen nog maar de cijfers over wat ze feitelijke dakloosheid noemen. En dat betekent dat je vanavond geen plek hebt om te slapen. Wat hier nog niet in meetelt zijn de mensen die geen eigen thuis hebben, maar een bed gevonden hebben in een nachtopvang of bijvoorbeeld bij een kennis op de bank slapen. Ook jongeren onder de 18 en ouderen boven de 65 worden niet meegeteld in deze 40.000. Ten slotte zijn de mensen die geen papieren hebben, zoals ongedocumenteerden, helemaal buiten beschouwing gelaten. Nou, bovenop deze 39 of 40.000 komen volgens Valente nog ongeveer 64.000 mensen die gebruik maken van een vorm van opvang of beschermd wonen. Nou, het zijn heel veel getallen, maar bij elkaar dus meer dan 100.000 mensen die tijdelijk niet op eigen kracht in een woning kunnen leven. Als mensen eenmaal dakloos zijn, komen er vaak meer problemen bij. Zoals rekeningen die niet betaald worden omdat mensen geen adres hebben. Mensen kunnen dan in de schulden komen en ook kunnen ze moeilijk een baan houden zonder hun woning. En te maken krijgen met verslaving of psychische en mentale problemen. Om mensen er weer bovenop te krijgen is een woning dus het eerste dat nodig is. Dat is de basis. Nog los van het zorggeld dat opgaat aan maatschappelijke werkers en hulpverleners, kost het wonen in een kale nachtopvang de overheid heel veel geld. Puur zakelijk en financieel bekeken is een persoon die dak- of thuisloos is vele malen duurder voor de overheid dan iemand die net uitkomt met de huur. Daarom zijn de gemeente en hulpverleningsinstanties er steeds nadrukkelijker mee bezig om mensen die moeite hebben met het tijdig betalen van de huur te helpen en te ondersteunen, zodat de dure opvang en het hulpverleningstraject kan worden uitgespaard. Dat lukt helaas niet altijd en de woningnood is onverminderd groot. Maar vanuit onder meer de beweging Housing First wordt er steeds vaker ingezet op eerst woonruimte.
Oké, maar even als ik het goed begrijp, hè, dan zeg je van, dus ik ging met een dronken hoofd naar de...
Aangeschoten.
Ging ik naar de gemeente en ging ik een aantal zaken wilde ik regelen. Maar daar trof ik dan iemand die me eigenlijk niet wilde helpen.
Correct.
Oké. Maar die gemeente moet er juist toch voor jou zijn, toch?
Dus... Ja, ik om ervan af te komen, moest ik die uitkering hebben, moest ik in de schuldhulpverlening zitten en daarna naar een afkeerkliniek. Ja. Dat zou de meest logische stappen zijn geweest. Zonder geld zou ik dus, en zonder die schuldsanering, zou ik dus mijn huis uitgezet worden. En zou ik dus inderdaad in een afkeerkliniek komen, wat ook later is gebeurd. Maar dan kom je eruit, dan ben je afgekikt, dan sta je meteen op straat. Want toen ik de verslavings, toen ik de kliniek uitkwam, na het medische geval, ik heb bij elkaar zo'n 5 weken intensive care gelegen. Nog een paar weken bijkomen in het ziekenhuis. Maar toen moest ik ergens anders heen. Toen heeft de man van de verslavingszorg gezorgd dat ik in een mooie afkeerkliniek in het Gooi terecht kwam. Maar na maanden daar gezeten te hebben, was ik dus weer lichamelijk, was ik clean. En was ik lichamelijk ook weer in staat om voor mezelf te moeten zorgen. Maar, ja, dan ben je dakloos. Waar moet je heen? Wat moet je doen?
Wanneer iemand zijn woning dreigt te verliezen, kunnen meerdere instanties een rol spelen. Wat uitleg hierover? Het is niet in elke regio hetzelfde geregeld, maar als we naar het verhaal van Rick kijken, dan horen we een combinatie of een domino-effect dat in de praktijk vaker voorkomt. Wat precies de kip of het ei is niet altijd duidelijk, maar als het eenmaal fout gaat op één gebied, dan werkt dat op andere gebieden door. Op dat moment kun je met allerlei instanties te maken krijgen. De verhuurder van de woningbouwvereniging, het gemeentelijke loket voor het aanvragen van een uitkering, de verslavingszorg, de dakloosopvang, gemeentelijke schuldhulpverlening, psychologische hulp, als er kinderen bij betrokken zijn, jeugdhulpverlening. En dit zijn er nog maar een paar. Nou, elke instantie heeft een eigen reden om erbij betrokken te raken. Nou, een van de eerste is vaak de woningbouwvereniging die ziet dat de huur niet meer wordt overgemaakt of wanneer sprake is van woonoverlast. Dan nog iets over budgetbeheer. Bij budgetbeheer komen je inkomsten binnen op een aparte rekening. En een instantie beheert vervolgens deze rekening. Dat kan de gemeentelijke kredietbank zijn, de sociale dienst, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau. Budgetbeheer kan vrijwillig zijn of verplicht worden opgelicht als onderdeel van schuldhulpverlening. De gemeente is verplicht om te helpen bij schulden die je zelf niet kunt oplossen. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kan je bij de gemeente schuldhulpverlening vragen. De schuldhulpverlener kan afspraken maken met jouw schuldeisers. En als ze niet willen meewerken, dan kan de rechter ze hiertoe opdragen. Een bekende, maar ook beruchte vorm is dat je in een traject van 3 jaar lang zoveel mogelijk schulden afbetaalt en je financiën weer op orde krijgt. Ook al is niet alles afbetaald, na 3 jaar start je dan met een schone lei. Nou, zoals Rick uitlegt, zijn er verschillende vormen van schuldhulpverlening en kan je in een situatie van dreigende dakloosheid te maken krijgen met een groot aantal instanties die elk hun eigen aanpak en regels hebben. Als er meerdere problemen zijn, is dat niet alleen moeilijk voor degene die meerdere problemen heeft, maar ook voor het oplossen, omdat het ene probleem afhangt van de aanpak van het andere probleem. De volgorde van het oplossen is dus ook van belang. En ook dat instanties daar hetzelfde over denken. Als de verslavingszorg pas met je aan de slag wil als je een vaste woonplek hebt, en de woonconsulent pas met je aan de slag wil als je verslavingsprobleem is opgelost, ja, dan heb je een klassieke catch-22-situatie. Nou, hoe meer instanties, hoe verwarrender dit alles kan zijn. En allereerst natuurlijk voor de mensen die dit zelf overkomt. Terug naar Munish en Rick.
Vertel daar iets meer over, want de luisteraars die bijvoorbeeld nu werken bij een gemeente of bij een overheidsinstantie, die denken, ja, hoe is het dan eigenlijk om dakloos, maar ook als je dan als dakloze contact opneemt met de instanties, hoe zijn jouw ervaringen dan?
Ik wist punt 1 niet waar ik terecht moest. Ik wist dan wel in de gemeente waar ik toen woonde, een studentenstad in Zuid-Holland. Daar wilde ik ook eigenlijk liever niet naartoe, omdat ik dan te veel bekenden zou tegenkomen. Het zou te confronterend zijn. Dus ik had geprobeerd me aan te melden bij die gemeente in het Gooi waar ik zat. Maar aangezien ik geen binding had met deze gemeente, kwam ik niet in aanmerking om me daar aan te melden als dakloze. Dat kon alleen in principe in de gemeente waar ik daarvoor woonde. Of in de gemeente in Zuid-Holland, in de buurt van Rotterdam, waar ik geboren was. Een van die twee gemeenten. Allebei zag ik niet zitten. Toen had ik besloten gewoon dit niet te accepteren en weer te gaan werken. Ik had mijn cv online gezet en ook op internationale sites. En toen kreeg ik binnen 3 dagen heb ik iets van 14 banen aangeboden gekregen in het buitenland. En daar had ik nooit bij stilgestaan, maar ik dacht van dat is ook een oplossing.
En ben je toen naar het buitenland gegaan?
Ik ben toen voor Apple gaan werken in Ierland.
En wat was je ervaring toen in Ierland? Want best wel interessant om dan ook te weten of dat daar bijvoorbeeld beter was. Of minder goed?
Nou, zeker het eerste jaar was helemaal prima. Ik had weer enorme motivatie. Ik was ook clean toen ik daarheen ging.
Dat is een nieuw hoofdstuk in je leven.
Precies, zo voelde het ook. Ik was vol verse moed. alles achter me laten. Ik was ook helemaal klaar met een aantal mensen, instanties, met alles en iedereen. Ik had een nieuw leven nodig. Zo voelde het en ik voel ook dat ik dat daar kreeg. En het eerste jaar ging dat helemaal perfect eigenlijk. Ik had een leuk huisje gevonden. Een prima baan. Salaris was niet helemaal geweldig. Maar waar ik zat in Ierland was ook heel erg goedkoop. En, maar ja, toen na een jaar, eigenlijk een beetje herhaling van het verhaal wat ik net vertelde. Ik had wat confrontaties met mijn directe leidinggevende daar. Op zich had ik gelijk, maar ja, het gaat in het leven niet om gelijk hebben, maar ook om gelijk krijgen. Ik kon daar niet krijgen wat ik vond dat ik verdiende. En toen kreeg ik voor IBM, wat natuurlijk ook een grote jongen is, kreeg ik een contract aangeboden. Ik was daar gaan zoeken van kijken wat er nog meer is in de buurt. Want ik wist al wel dat ik niet Ierland uit wilde. En toen ben ik voor IBM gaan werken. Maar ja, dat zat wel in Dublin. En het is gewoon ja, veel te toeristisch. Geen leuke stad om te wonen. Leuk voor een weekendje, maar daar moet je het bij houden. Dus het sociale leven wat ik een jaar lang had, midden in het centrum van de stad zitten, leuke bankjes altijd, leuke collega's om iedere avond wat mee te gaan doen, samen voetbal te kijken, samen te gaan sporten, was opeens ja, in mijn eentje in een veel te duur klein kamertje zitten en een beetje computerspelletjes spelen, muziek luisteren geworden. En ik raakte weer depressief. Ik raakte weer aan de drank.
Het is een vicieuze cirkel. Hè? Eigenlijk is er beschrijft van op het moment dat je depressief raakt of depressieve gevoelens krijgt, vaak ook combinatie met een baan of een plek die helemaal niet eigenlijk bij je past, dan grijp je naar de drank. Vervolgens word je van baan naar baan, post niet openen en dakloos. En dan ontstaan, dan wordt het van kwaad tot erger. Ja, je had gewoon echt een goede hulp nodig. En dus daarom naar Nederland.
Om alles weer op poten te krijgen. En ik wist dat het lang zou gaan duren. Ik wist dat ik met de billen bloot moest gaan, spreekwoordelijk gezien. Ik wist dat ik schuld moest gaan bekennen. Dat ik me gewoon compleet moest overleveren aan andere mensen om een kans te hebben om het weer op de rails te krijgen.
En wat waren dat voor mensen? Waar werkte die dan? Werkte die bij een leger des heils of een gemeente?
Nee,
of iets
ik ben bij de dakloze opvang van de gemeente waar ik heb gestudeerd. Ben ik heen gegaan. En daar heb ik me een soort van overgegeven. Van, ja, ik ben Rick, ik ben dakloos. Ik heb hulp nodig. Toen
werd je toen ontvangen?
Met open armen.
Met open armen.
En met heel veel begrip. En hele simpele, korte stappen die gezet moesten worden. Er werd een jongen op. Er werden twee mensen op mij gezet. Eén meer voor het theoretische, boekhoudkundige. En een jongen voor de meer praktische zaken. Toevallig kende ik die jongen al. Die kwam vroeger in het café waar ik werkte in mijn studententijd. Kwam die wel eens wat drinken. En we kenden dezelfde mensen uit de rock scene in dat gebied. In het begin is het op zich makkelijk. Dan zie je heel snel vooruitgang. Allereerst een postadres. Dat kreeg ik meteen. Op het postadres van de daklozenopvang.
Oké, en de daklozenopvang had voor jou postadres geregeld?
Ja, dat postadres kon je gebruiken.
Oké, nou, dat is positief nieuws. Want? Dus daklozenopvang in die gemeente. Postadres heb je gekregen.
Ja.
En toen?
Toen kwamen de brieven binnen. De hele leuke brieven die je nooit open durft te maken.
Oh jee, je grijnst erbij.
Ja, dat was waar je nachtmerries van kon krijgen. Dat waren brieven van allemaal organisaties die van een kleine 10 jaar geleden nog geld van mij kregen. Onder andere overheidsinstanties.
Welke overheidsinstanties zijn dat?
Belastingdienst bijvoorbeeld. De waterleverancier. De elektriciteitsleverancier. Hoe noem je dat? Deurwaarderskantoor.
Deurwaarderskantoor.
Die waren ingeschakeld door andere instanties die nog of banken die nog geld van kregen. Oh, ja, mijn bank, onder andere ook.
Oké, dus je dacht, nou, hey, briefadres, je hartstikke goed. En toen ineens kwam een stortvloed aan brieven.
Toen dacht ik echt van, had ik maar uit Nederland gebleven, had ik mijn paspoort maar gewoon verbrand. Ik had het nooit moeten doen. Stomste fout aller tijden. Dat was hoe ik er op dat moment over dacht.
Ja, ja.
Maar toen werd ik gelukkig. Al die post werd van mij overgenomen.
Oké.
Alles werd in kaart.
En wie deed dat?
Dat was de dame die meer de theoretische boekhoudtechnische kant van het verhaal deed bij de daklozenopvang.
Dus je had een engel op de schouder gekregen.
Zo heb ik het letterlijk genoemd. Absoluut. Maar die heeft ervoor gezorgd dat ik en al die stress weg was. En alles gewoon goed op orde kwam. En de schuldhulpverlening ingeschakeld. Zodat de schulden in ieder geval niet oplopen. Dat er inderdaad een stop opgezet wordt. Want als je in de schuldhulpverlening zit, en ik kan het iedereen adviseren hoe groot die stap was, Ik had op dat moment geaccepteerd dat ik anders geen toekomst meer zou hebben. Dat ik me moest overgeven aan iedereen en overal in mee moest gaan. Hoe, en niet meer moest vechten. En mijn laatste beetje trots maar gewoon even achterwege moest laten. Maar als je ermee klaar bent. Ik ben toevallig, heb ik gisteren de brief gekregen dat ik klaar ben met de schuldhulpverlening. En met de schuldsanering.
Wauw. Nou, gefeliciteerd.
Dus dankjewel.
Dat is mijlpaal.
Ja, puur toevallig dat dit zo samenloopt. Maar
toeval bestaat niet.
Nee, dat zei iemand anders pas ook al.
Ja, het is wat je toevalt. Je zegt van nou, er is hulp. En je hebt ook een engel op de schouder gekregen. Die hebben ook veel voor je gedaan. Je zegt ook van op het moment dat je die schulden had. En had je ook zoiets van, ja, ik wil niet al dat gedoe met die papieren. Maar achteraf denk je, nou, dat zag ik toen dus niet. En met de kennis van nu zou ik iedereen adviseren om, om wel die hulp te zoeken.
Ja, absoluut. Als je het niet alleen kan, echt alsjeblieft. En de stap is inderdaad van, ik ben er te trots voor of ik kan het zelf wel.
Hey, en dit is een advies aan de mensen die rock bottom zitten en nu luisteren en denken, hey, hè, dus ik moet toch die hulp gaan zoeken. Wat zou jouw advies zijn voor de instanties? Wat zou je hen adviseren? Bij de een zeg je, ja, ga hulp zoeken. Wat zou
ik
je
heb daar een persoonlijk advies voor. De persoon van de schuldhulpverlening waar ik was, die het echt via de gemeente de zakelijke schuldhulpverlening deed, heeft het wel goed gedaan. Want ik ben er nu uit.
Mm-hmm.
Maar dat was zo'n enorm, nou ja, een niet fijn persoon in de omgang. Dat als ik die dame, die engel op mijn schouder van de dakloze opvang niet bij me had gehad, dan was het waarschijnlijk, had ik een bepaalde vinger opgestoken en niet mijn duim. En was ik daar boos weggelopen van, zoek het allemaal zelf maar uit.
Oké, maar stel nou dat iemand niet iemand heeft met dan die mevrouw waarvan de vinger omhoog gaat dan, zeg maar. wat deed die dan, waardoor jij dat gevoel kreeg?
Het was heel denigrerend, want ze zag mijn dossier. Je moet namelijk complete eerlijkheid en openheid van zaken geven. Zowel financieel, maar ook hoe je persoonlijk leven zit. Dus zij wist dat ik en verslaafd en dakloos was. Dus zij is van, ja, zij zag geen toekomst in mij. Zij zei ook letterlijk van, jij zal de rest van je leven een uitkering krijgen. En jij zal nooit meer aan de maatschappij mee kunnen doen. En op dat moment moet je je mond houden en braaf ja knikken. En op dat moment is dat, ik had dat niet gekund zonder de dame die bij me was.
Ja, dat snap ik, ja. Stel dat jij het voor het zeggen had, voor hoe het wordt georganiseerd binnen de gemeente, binnen de overheid. Wat zou dan één ding zijn waar je zegt, nou, dat zou ik meteen willen dat dat verandert?
Ik zou, ik zie het af en toe al gebeuren, hoor. Bij mij op mijn werk hangt bijvoorbeeld een adviesje bij de wc's van, als iemand problemen heeft met geld, want daar wordt natuurlijk niet zo snel over gesproken. Dat is niet waar je trots op bent en gaat zeggen tegen je collega's of je vrienden of je voetbalteam. Dat het bespreekbaarder wordt. En dat is misschien niet zozeer aan de gemeentes. En misschien ook juist wel. Als een sociaal-maatschappelijke kwestie. Dat dingen zoals verslaafdheid, dakloosheid, geldproblemen. Dat de drempel om erover te praten kleiner wordt. En ik weet dat het idealistisch is. En ik hoop ook te bereiken met onder andere dit te doen. Dat het bespreekbaarder wordt.
Oké, dat is wel mooi. Dus eigenlijk maak je doorbreekt taboes. Dus je maakt het bespreekbaar. Je verteelt ook je eigen persoonlijke verhaal. Dat doe je ook in deze podcast.
Precies.
Podcast. En dat lokt ook uit dat anderen ook vertellen over de dingen die ze hebben meegemaakt.
Ik merk dat er nog steeds heel veel stigma is. Zowel zelfstigma als sociaal stigma op zaken die ik net benoemde. Om daar open over te zijn. Want het zijn geen dingen om trots op te zijn. Maar je moet niet vergeten, het zijn ook geen dingen om je voor te schamen. En het zijn dingen die opgelost kunnen worden. En ja, helaas is het cliché waar. De eerste stap is inderdaad het toegeven. En er open over zijn.
Samengevat voor mij, hè, Rick. Zeg je eigenlijk van, nou, mijn advies zou zijn, als ik het kan veranderen, dat we de taboes doorbreken en dat we het bespreekbaar maken. Dat de mensen die nu luisteren en die denken, ja, ik heb toch wel een paar glaasjes overdag. Dat ze ook nadenken bij zichzelf. Moet ik daar iets mee? En er is hulp. En zoek ook hulp. En naar de ambtenaren toe?
Maak het laagdrempeliger. Ja? Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb gelopen bij de verslavingszorg, onder andere. En dan ook bij, in dit geval, bij de gemeente de schuldhulpverlening. Allebei dingen waar je voor jezelf ook mentaal een enorme stap moet zetten om daar voor het eerst heen te gaan. Want het is nogal wat. Toe te geven dat je financiële problemen hebt. Of dat je een verslavingsprobleem hebt. Maar wat ik heb gemerkt is, in ieder geval in mijn geval, dat de stap naar de verslavingszorg een stuk ontspannender en socialer, meegaander en kleiner is dan de stap naar de gemeente, in dit geval dan de schuldhulp.
Hey, nog één laatste vraag.
Ja.
Want je helemaal aan het begin van het gesprek had het over, ja, daar ga ik niet over. En toen zei je, ja dat heb ik ook wel. En daar heb ik ook wel professioneel iets mee. Ik ken ook de andere kant.
Correct.
En toen gaf je ook even een voorbeeldje aan van de RDW. En toen zei je, ja, ik heb toen ingevuld dat ik afgelopen jaren toch een probleem had. En ook misschien voor de luisteraar denk ik, nou, wat is het probleem dan? Want wat gebeurt er dan op het moment dat je dat vinkje hebt aangevinkt?
Ja, dit was toen ik al helemaal clean was. Een paar jaar geleden. Toen ging ik dus eerst de theorie van mijn groot rijbewijs halen. En dan moet je dus inderdaad zo'n online formulier invullen. En ik was aan teruggekeken. Er staat de laatste 5 jaar overmatig drank of drugsgebruik. Nou, ik wil terugdenken, 5 jaar geleden. Ja, toen zat ik in Ierland, ontbeet ik met Guinness. Ja.
Dat is
en ik was in mijn eerlijke fase, dat ik helemaal open en eerlijk over alles was, waar ik nog steeds in zit. Alleen, ik let nu iets meer op mijn woorden af en toe, vooral bij de RDW of CBR.
Wat was het CBR?
Dat was het CBR, RDW. Ja. Dus ik had als vinkje aangevuld om mijn aanvraag voor mijn theorie te doen. Ik krijg een paar weken later krijg ik een brief binnen dat mijn normale rijbewijs was ingenomen.
Pardon.
Terwijl ik begin zo precies hoe ik dacht. En ik heb nog nooit gereden met drank op. En ik ben dus ook nooit gepakt met drank op achter het stuur, want ik deed dat niet. Maar omdat ik dat vinkje had aangevinkt, opeens mijn normale rijbewijs was afgenomen. Kreeg ik een brief over. Dus ik zeg, wat is dit nou? Ik ga vragen alleen mijn theorie aan van mijn groot rijbewijs. Niet of mijn normale rijbewijs kan worden geannuleerd. Van ja, maar je had dit en dit aangevinkt. Ja, nou, ik kan het uitleggen en dit en dat. Ja, oké. Ja, dan heb je het verkeerde aangevinkt. Ja, nou, ik leg het nu uit. Kan je hem weer ontvinken? Vinkje uitzetten?
Ja.
Nee, dat kan niet.
Oké.
Ik moest daarna naar een psycholoog. Bloedtest, urinetest, psycholoog. Om sowieso mijn normale rijbewijs terug te kunnen krijgen. En theorie aan te vragen voor een groot rijbewijs. Nou, sowieso de dame bij het CBR had al gezegd van ja, je hebt het verkeerde vinkje aangevinkt. Voor jou geldt dat niet in die situatie. Maar die kon, ja, daar ga ik niet over. Heb je dan iemand die er wel over gaat? Nee. En ik heb brieven gestuurd, ik heb e-mails gestuurd. Dus op een gegeven moment heb ik ze denk ik 3 keer per dag gebeld. Ik dacht van nou, als ik genoeg zeur, misschien lukt het dan. Maar ze hadden op dat moment ook een wachttijd van 30 minuten à 3 kwartier. Er was niet doorheen te komen. Gelukkig was op dat moment werkloos, had ik er alle tijd voor.
Maar nu?
Nu, ik moet er niet meer aan denken.
Maar is het uiteindelijk nu al,
ja,
is het geregeld?
Nou ja,
of is
ik,
het nog steeds gaande?
Nou, ik moet in. Hij loopt nu af in februari 2024. Dat is wat er een voor 3 jaar. En als ik dan weer naar de psycholoog, de arts ga, bloed en urine laat afnemen, dat ik niet meer drink. De laatste 2 zeiden ook al van ja, wat doe je hier? Deze zal weer zeggen, wat doe je hier? Dan brand ik eindelijk weer met een normale. Normale periode van iedereen zijn normale rijbewijs halen. Zowel mijn groot rijbewijs als mijn normale rijbewijs. En dat heeft dan bij elkaar, dat ene vinkje aanzetten, meer dan €1000 gekost. Uren en dagen kwijt met bellen, brieven sturen. En er zit ook zo'n wachttijd bij dat als je je auto nodig hebt, dat je hem eigenlijk al 3/4 jaar van tevoren, voordat hij verloopt, moet gaan aanvragen tegenwoordig.
Oké. Nou, wijze les is dus
niet.
Pas op waar je het vinkje zet.
Ja, want het is niet meer uit te zetten.
Rick, dus. Ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Voor het delen van je persoonlijke verhaal.
Dan, geen probleem.
Van rock bottom naar schulden vrij en met een rijbewijs. Een heel bijzonder verhaal. Waarbij we ook een aantal dingen hebben gehoord over wat beter kan. Voor de luisteraars. Hè. Bijvoorbeeld dat je een stukje meer empathie hebt. Dat je meer het vermogen hebt om te gaan met iemand in een situatie van verslaving. Dus wees voorzichtig met hoe je oordeelt. Dank je wel ook aan de daklozenopvang voor alle hulp die is geboden aan Rick. Voor deze Ombudscast wil ik graag nog wat mensen bedanken. Allereerst de redactie. Sjer Steinfeld, Marjolein Lauwersen, Sanna de Ruiter. En daarnaast veel dank aan Team Ombudsman. Muziek en montage door Tjeerd Moutaan van Audiomaestro.